这是啊。Gemeente, wordt het volgende bekendgemaakt. Wat de diensten betreft, deel voor lente volgende week zondag. 'S Morgens om 10:00 dominee Liefting en 's avonds om 6:30... dominee Blom uit de Ridderkerk. En wat de collecte betreft, de eerste collecte is bestemd voor het kerkblad en de tweede collecte voor de evangelisatie. U kunt deze in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Tot zover deze afkondiging. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting zijn van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, vanavond hopen na te denken over het vijfde gebod, en daarom willen we nu samen zingen op Psalm 34, vers 6. Komt kinderen, hoort naar mij. Psalm 34, vers 6. Gemeente, wij doen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting hierop zingen de gemeente van Psalm 78 en daarvan het tweede vers. Wij noemen nu Psalm 78 vers 2 naar de geloofsbelijdenis. En ieder spreekt in zijn of haar hart al dus. Instem met de kerk van ons voorgeslacht en met de kerk over de hele wereld. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen ging opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zoeken wij Gods heilige aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Laten we bidden. Heren, wij buigen ons voor uw heilige aangezicht neer in gebed. En we mogen uw grote en heilige naam aanroepen. Wat is dat een geweldig wonder, Heren, dat u een weg ontsloten hebt in de gezegende middelaar, de Heere Jezus Christus. En dat u in hem Vader genoemd wil worden. Omdat u, o Heere Jezus Christus, wij die kinderen des torens waren, de schuld en de straf gedragen hebt, opdat de toren van God zou weggenomen worden, die wij hebben gemaakt door onze zonden. Wat een wonder is dat. En wat een wonder is dat, dat u zich Vader laat noemen, ook naar ons toe, Heren, en dat u niet hebt prijsgegeven uw vaderlijke naam, maar dat we u mogen aanroepen zo teer, zo genadevol, als we geleerd mogen zijn door die geest der genade en de gebeden, en u de Heere Jezus Christus hebben mogen zien, en dat we in de spiegel van het werk van Christus mogen zien uw gezegend welbehagen, opdat zondaren zouden zalig worden. Wat een wonder is dat. En Heren, daar mag het eigenlijk vanavond ook over gaan. dat u een vader bent, die zo groot, zo goed, zo heilig bent, boven alle vaders uit. Maar wat een wonder, Heere, dat u nou ook in die schepping ook vaders en moeders hebt gegeven, het gezag gegeven hebt, opdat ons leven geordend zou worden, ook zelfs na de zondeval. En dat u, Heere, daarom ook van ons eist, dat we op uw woorden zouden letten, dat u eren, liefhebben, vertrouwen, en dat we de genade van u zouden leren kennen, maar Heere, dat niet alleen, maar dat we zo ook eer en liefde en vertrouwen zouden toebrengen aan onze ouders en aan allen die over ons gesteld zijn, als een spiegelbeeld van wat u in de hemel bedoelt. Heere, wat is dat een geweldig groot wonder. En wilt u ons dan verlichten met uw Heilige Geest? En wilt u de schriften openen, opdat we mogen verstaan de wonderen die zich in uw woord openbaren? Want dat is toch wel een heel groot wonder, Heere. U hebt ons een wet gegeven om naar te leven, de Tora. Maar u bedoelt met die wet ook een vaderlijke liefdesregel. Wat dat betekent toch eigenlijk? Dat u ons allemaal blijft wijzen de weg die we gaan moeten. En Heere, dat we dat licht mogen zien, ook in ons eigen leven, ook in de opvoeding van onze kinderen. Dat we zo het geduld mogen betrachten, ook in de opvoeding. Maar nu moeten wij belijden, Heere, dat we onvolkomen ouders zijn. En dat we ook uit onvolkomen ouders zijn voortgekomen, mensen met zonde beladen. Maar dat we daarom toch geduld moeten hebben met de zwakheden van onze ouders. En dat er nou één is geweest die nooit enige zonde gedaan hebt. Dat bent u, de Heere Jezus Christus. En dat bent u, de Hemelse Vader. Want u, o Heere Jezus Christus, hebt het toch gezegd toen u op deze aarde was. Wie overtuigt mij van zonde? En Heere, zo dragen wij elkaar aan u op, dat we zo u mogen zien, die de volmaakte Vader der lichten zijt, ook Heere, als het allemaal fout gaat in de gezinnen en in de opvoeding. Heere, dat we dan zouden komen aan uw voeten, o Heere Jezus Christus, die de weg ontsloten hebt naar de Hemelse Vader toe, en die ons alleen kan bedelen met die liefde, met die trouw, maar ook met die kinderlijke vrezen, om u te eren, te vrezen en te dienen. Wil dan zo heerlijk, Heere, vanavond ook het woord voor ons ontvouwen, opdat we mogen verstaan de wonderen die zich in uw woord openbaren. Heb dank dat we weer mogen opkomen, en dat de kerkdiensten weer wat opgeschaald mogen worden, dat we mogen meezingen met uw woord, Heere, en dat we daarin ook de kracht mogen vinden in datgene wat wij zingen van de preek, in de psalmen. Wat heb je ons veel gegeven in de psalmen, waar eigenlijk uw wetten en ook uw beloften op een heerlijke wijze samen mogen komen. Heere, wilt u ons daarmee bemoedigen, wilt u ons ontdekken, maar wilt u ons leren ook en ook vertroosten, maar ook, Heere, als we op de verkeerde weg ons bevinden, wilt u ons dan afhouden en bestraffen op een liefdevolle en een genadevolle wijze, zoals u dat alleen kunt. Gedenk zo heel de gemeente. We dragen heel de gemeente aan u op. We dragen hier evangelisatie aan u op, bestuur aan u op. Allen die er een plaats in nemen, misschien sinds korte tijd, wil dan ook uw zegen geven. Heren, gedenk ook, heren, als we opgeleid worden tot dienaar des woords, wil dan zelf ook ons bemoedigen en bovenal geven dat we mogen zitten aan de voeten van u, o Heer Jezus Christus, om zo op uw leerschool te mogen verkeren. En wilt u dan ook de kerk, Heere, kerkbreed gedenken, te midden van alle verwarring, bestuurlijk, maar ook, Heer, in bijzonder de gemeenten, waarmee we ons verbonden mogen weten in hetzelfde geloof, eigen kerk waar we toe behoren, maar ook, Heere, de kerk die zo gescheurd is, wilt u ook een band geven met andere kerken, met allen die even dierbaar geloof deelachtig zijn. En wilt u alles afbreken wat van ons is, Heere, en wilt u uw koninkrijk bouwen. Geef, Heere, een verlangen naar u, naar die grote dag dat u weer zult komen, en dat u alles zult zijn en in allen, en dat uw genade dan voor altijd verheerlijk zal mogen worden. Gedenk, Heere, de zieken, ernstig zieken, zoals we ook hoorden in de consistorie van een van de kinderen van onze bestuursleden. Heere, wilt u hen ook bijzonder bemoedigen en het gezin ook zegenen, uw kracht en genade geven, ook in de bediening van het woord, en laat zo uw vriendelijk aangezicht in alles over ons lichten. Leid u ons en wees ons daarbij. Open de schriften tot eer van uw grote naam. Breid uw koninkrijk uit tot aan de einde der aarde. En doe uw koninkrijk komen. Heere, gedenk de koster, gedenk de organist. Laat er alle dingen met ere mogen geschieden. En als het dan mag gaan, Heere, over het eren van onze ouders en degenen die over ons gesteld zijn, wil dan bijzonder ook alle arbeid op de scholen zegenen, en die gesteld zijn om onze kinderen onderwijs te geven. Wilt u ze, Heere, bedouwen met uw Heilige Geest, en wilt u ze helpen, ook in de vragen van deze tijd. Geef hen uw kracht, uw hulp en uw leiding. En Heere, bovenal ook allen, Heere, die over ons gesteld zijn als we denken aan de overheden in deze tijd van grote verwarring rondom de kabinetsformatie. Geef ons een regering, Heere, waarin u ook uw hoge hand mag tonen, want u hebt het toch gezegd. Door mij regeren de koningen der aarde. O Heere, wilt u dan zelf de hand daarin nemen, want wij moeten belijden dat wij van u zijn afgeweken, als volk, als kerk, als vorstenhuis. Maar wilt u ons vorstenhuis en ook onze overheid, overheden, landelijk, gewestelijk en plaatselijk, en ook, Heere, kerkelijk, uw zegen en genade schenken, en dat alles tot ere verheerlijking van uw grote en nooit volprezen naam, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, wij openen de Heilige Schrift met het oog op de catechismusprediking in Efeze 5 en 6. Efeze 5, vers 22 tot Efeze 6 en daarvan het negende tot en met het negende vers. Daar zien we dat de ordening gegeven wordt met het oog op het maatschappelijke leven, wat ook nauw samenhangt met het gezinsleven en het kerkelijke leven, het hele huwelijksleven en ook de opvoeding van onze kinderen. Daar lezen we Gods heilig woord al dus. Als dit woord staat in Efeze 5, om navolgers Gods te zijn, als geliefde kinderen, zo wil de Heere ook dat wij opvoeden, en zo wil Hij ook dat wij ons als kinderen zullen gedragen, ons wetend in de handen van de Heere. Daar lezen wij Gods heilig woord al dus in vers 22. Gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heere. Want de man is het hoofd van de vrouw, gelijk ook Christus het hoofd van de gemeente is, en hij is de behouder van het lichaam. Daarna gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, als ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft, en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zo heilig zijn en onberispelijk. Al zo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en zij twee zullen tot één vlees zijn. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit, ziend op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gij, elk in het bijzonder, en ieder hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf, en de vrouw ziet toe dat ze de man vreest. Gij kinderen, wees uw ouderen gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Eert uw vader en moeder, dat het eerste gebod is met een belofte, omdat het u wel gaat en dat gij lang leeft op de aarde. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heren. Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw Heren naar het vlees, met vrezen en beven, in eenvoudigheid uw harten, gelijk als aan Christus. Niet naar ogendienst, als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende de wil van God van harte, dienende met goedwilligheid de Heren en niet de mensen, wetende dat zowat goed een ieder gedaan zal hebben, hij dat van de Heren zal ontvangen, het zij dienstknecht, het zij vrije. Gij Heren doet hetzelfde bij hen, nalatende dreiging, als die weet dat ook uw eigen Heren in de hemel is, en dat geen aanneming des persoons bij hem is. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, vanavond is dus, wat de catechismusbehandeling betreft, het vijfde gebod aan de orde van behandeling. De vorige keer is dan de eerste tafel van de wet afgesloten, wat gaat over de liefde tot God, en waar op een bijzondere wijze werd ingezet dat het gaat om zijn eer, zijn dienst, zijn naam en zijn dag. De Heere heeft daarin een bijzondere lijn willen trekken, dat ons leven de eerste plaats gericht zou zijn op de Heere. En nu hebben wij de tweede tafel van de wet, waarmee begonnen mag worden. En daar gaat het dus, de tweede tafel van de wet, die behelst heel duidelijk de liefde tot de naaste. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat die tweede tafel heel duidelijk het spiegelbeeld is van de eerste tafel. Dat staat ook, zoals de Heer Jezus de wet heeft samengevat, heel duidelijk: het tweede aan dit gelijk is, gelijkend. Het lijkt wel alsof hij daar zegt als in een spiegelbeeld. Daar gaat het ook heel duidelijk om de liefde. Om de liefde tot de naaste. Dat die liefde een afspiegeling is van de liefde tot God. Op een bijzondere wijze. Dat is dus allerminst zo dat we in de naaste liefde eigenlijk alleen maar de godsdienst kunnen betrachten. Maar die twee geboden, die horen heel duidelijk bij elkaar en zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Vervolgens moeten we ook zeggen, als de tweede tafel ons gegeven wordt, dat de Heere zo geweldig positief begint. Want we hebben immers de 10 geboden. En jongens zullen dat gehad hebben op catechisatie, jongens en meisjes. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen, het zijn 8 verboden. Want er wordt steeds gezegd, gij zult niet. En er zijn 2 geboden die positief geladen zijn. Dat is de Sabbat, de laatste die we hebben afgesloten. Gedenk de Sabbatdag, dat je die heiligt. En dat je die apart stelt. En u begint eigenlijk de tweede tafel heel duidelijk, het tweede gebod, ook zo positief. Want er wordt niet gezegd, ge zult uw ouders niet haten, maar positief, eert uw vader en uw moeder als een positief gebod. Jawel, zo zijn de 10 geboden ook heel duidelijk bedoeld. De Heere heeft ons die decaloog, die 10 woorden gegeven als een gebod. Het is negatief gesteld, die 8 geboden van de 10 geboden. Maar het lijkt evenals, zoals een vader en moeder met een kind omgaan. Hoeveel keren zeggen we niet als ouders tegen de kinderen, pas op, hier niet aankomen, dat is gevaarlijk. Dan brand je je vingers, of dan krijg je ongelukken, pas op, niet doen. En zo heeft de Heere eigenlijk ook zo kinderlijk voor ons die wet van God opgesteld. En dan is er nog iets. Natuurlijk, wij weten wat de betekenis is van het woord wet. Dat is de Torah. Dat hebt u waarschijnlijk al aan het begin gehad. En Torah, dat betekent heel duidelijk, vaderlijke richtlijn. Ja, zo wil de Heer ons vaderlijk onderwijzen. Zoals een moeder en vader een kind bij de hand neemt en de dingen gaat leren. O, wat komt daarin dan een liefde tot uitdrukking en een barmhartigheid, niet om met die wet zomaar te slaan als een tiranniek, maar vaderlijk. We mogen ook niet vergeten dat juist de Heere zich ook geopenbaard heeft als een vader. Ben ik een vader? Waar is mijn eer? En dat is tussen haakjes het grote verschil, jongens en meisjes, waar jullie mee te maken hebben met de islam. Die kennen de vadernaam niet. Als het gaat om de discussie met de islam, die kennen alleen maar Allah. En die kennen alleen maar het tyrannieke van de godsdienst. Maar als het gaat om de christelijke godsdienst, dan gaat het juist in de eerste plaats de liefde. Want is waar wat Calvijn gezegd heeft, het eerste waarmee God bewogen was, dat was niet het recht om zondaren te vernielen. Niet in de eerste plaats om te toornen, maar liefde hebben. Het eerste waarmee hij bewogen was, dat was zijn liefde. Maar gekrenkte liefde, die wekt de toorn van God op. En daarom gaat het wel heel duidelijk op het scherm van de snede. Als het gaat ook om de wet van God. En zo mogen wij vanavond nadenken over het 5e gebod. En we staan dus op zondag 39... En die vraag en antwoord, die willen we met elkaar lezen. Daar staat dus, in vraag en antwoord 104, wat wil God in het 5e gebod? Dan zegt het antwoord dat ik mijn vader en mijn moeder en alle die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijs, en mij aan hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerp en ook met hun zwakheid en gebreken geduld heb, aangezien het God belieft ons door hun hand te regeren. Eert uw vader en uw moeder. De eerste plaats, de omvang van dit gebod, want er staat hier heel duidelijk, mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn en willen nagaan wat het eigenlijk behelst. De tweede plaats, de plicht ook in dat gebod. Liefde en trouw. Eer, liefde en trouw bewijzen. En met behoorlijke gehoorzaamheid onderwijzen. En geduld hebben met de zwakheden. En we willen ook letten op de zegen van dit gebod. Want we hebben gelezen, eert uw vader en uw moeder, opdat ge lang leeft in het land dat de Heere uw God u gegeven heeft. De omvang van dit gebod, de plicht, verplichting in dit gebod en de zegen op dit gebod. We willen daar eerst van samen zingen. Psalm 101, vers 1, 2, 4 en 6. Dat zijn kleine versjes waar dus het huisbeleid naar voren mag komen, in de heilige dienst des Heren. Psalm 101, vers 1, 2, 4 en 6. We mogen de collecten aan de uitgang van harte bij u aanbevelen. Laten we de dienst des Heren mild gedenken en laten veel gebed zijn voor het werk in de kerk, in het Koninkrijk Gods, op catechisatie, vereniging en ook in de voortgang van de dienst des Heren, ook binnen de kleine kring van uw evangelisatie, van het bestuur. De Heren stellen dat werk tot een zegen en ook wat de mentor betreft. Wij willen samen zingen van Psalm 101, vers 1, 2, 4 en 6. Gemeente, als wij vanavond mogen nadenken over de tweede tafel van de Heilige Wet des Heren, die de liefde tot de naaste behelst, dan kunnen er ongetwijfeld heel wat vragen opkomen. Want inderdaad, er wordt veel gesproken en nagedacht over naaste liefde. En dat is natuurlijk heel belangrijk, want elk mens is naast ons geplaatst. Dat begint dichtbij, in gezin, in huwelijk, in samenleving, in de kerk, in de maatschappij en in alle verbanden van het leven. Maar wat is het ook waar, dat men vaak zo kritisch spreekt over de naaste liefde en wat er allemaal gedaan moet worden en meer als een eis. Niet dat de liefde wat uitstraalt. Maar dat men bijvoorbeeld zegt, ja, die mensen die spreken over naaste liefde, maar er komt eigenlijk helemaal niets van terecht. En dat men alleen maar heen wijst naar wat de kerk die doet en wat andere mensen die doet, en dat men zichzelf vergeet. En dat men ook heel erg generaliseert als het gaat over de naaste liefde. Dat men zo algemeen spreekt, ja, je moet je naaste lief hebben als jezelf. En is dat nou naaste liefde? Vaak kritisch. Zo gebeurt dat vaak. En vaak oppervlakkig. Maar weet u wat nu zo waar is? Waar begint de naaste liefde? De naaste liefde, die begint in de eerste plaats natuurlijk bij onszelf. En wat ons opvalt, dat is dit. Dat als we twee de tafel van de wet nemen, dat er wel een hele bijzondere volgorde in ligt. Want wat is nou het eerste gebod van de naaste liefde? Dat is niet onze verre naaste. Dat zijn niet de mensen die heel ver van ons afwonen. Natuurlijk, daar hebben we ook een plicht daartoe. Maar dat begint, en daar is de Heere heel ordelijk in geweest, naar zijn kinderen toe. Die begint heel duidelijk bij degenen uit wie wij geboren zijn. Dat gaat eigenlijk over liefde tot het gezag. Zo zou je het kunnen zeggen. Want het gaat over de liefde tot de ouders. De liefde uit wie wij geboren zijn. Zo heeft de Heer het eigenlijk heel duidelijk bedoeld ook in zijn schepping. Want de kinderen die geboren werden, dat ze niet alleen de Heere zouden erkennen, maar in de eerste plaats de ouders uit wie ze geboren waren. En zo zie je eigenlijk ook heel duidelijk een bijzondere volgorde in dat tweede gebod. Want het vijfde gebod, dat is toch dus liefde tot degene die uit wie en onder wie wij geboren zijn. Liefde tot het gezag. En als het dan gaat over het zesde gebod, dan gaat het heel duidelijk over, gij zult niet doodslaan, liefde tot het leven in het algemeen. Dat wil zeggen, alle levens die op onze weg geplaatst zijn, die hebben wij lief te hebben. Je zult niet doodslaan, je mag je niet vergrijpen aan het leven van een ander. En ook, dat is het derde gebod van de naaste liefde. Als het gaat om het zevende gebod, dan gaat het om de liefde tot het geordende leven. Want de Heere die wil juist dat in het huwelijksleven de liefde ook gezien zal worden, het geordende leven. En zo kunnen we doorgaan. Ook als het gaat bij dat achtste gebod, dan gaat het om liefde tot het bezit van een ander. We mogen dat niet begeren. We mogen dat niet naar ons toe halen zoals Achab dat gedaan heeft, want de wijngaard van Naboth. En we hebben ook lief te hebben datgene wat een ander spreekt en wat we zelf spreken, dat we liefde hebben tot de waarheid dat die gesproken zal worden, wat er uit de mensen voortkomt. En dan is het tiende gebod, we ordenen het zomaar even, je zou kunnen zeggen, de samenvatting van al de geboden. Want dat is nou juist het onderscheid, als het ook gaat om het achtste en tiende gebod. Het tiende gebod is het andere gebod dan het achtste gebod. Achtste gebod, ge zult niet stelen. Maar het tiende gebod, ge zult volkomen lief hebben. En wat was eigenlijk in Oud-Israël? Wat was de ontdekking in de wetten van Mozes? Waarin lag eigenlijk de ontdekking? Dat was dit, dat onze begeerte niet deugt. Dat het diepste wat op de bodem van ons hart leeft, dat is een verkeerde begeerte, gericht op onszelf, gericht op de naaste te haten, en dat daarmee eigenlijk wordt samengevat met het tiende gebod, je zou eigenlijk kunnen zeggen, al de geboden van God. Gemeente, wat heeft de Heere dan ons eigenlijk al geweldig veel te leren als het gaat om dat eerste gebod van de naaste liefde. Daar gaat het om band van ouder en kind. Die is vanuit de schepping bedoeld als een zeer tere band. Uit de liefde van twee mensen heeft de Heer een kindje geboren doen worden. En ouders die zullen hun kinderen lief hebben, maar de kinderen die geboren worden, die het vlees en bloed zijn van de ouders, het bloed kruipt immers waar het niet gaande kan, die hebben de plicht, die hebben de verplichting om hun ouders in de eerste plaats te eren. Maar wat is het dan waar, gemeente, dat we door de zonde zo zijn aangetast, dat we zien dat er gebrokenheid is in de geslachten. Wat bedoelt de Heere nou met het eren van vader en moeder, dat zo de band ook bewaard wordt, niet alleen van de kinderen met de ouders, maar ook van de ouders met de kinderen. Maar laten we eerlijk zijn, als een kind geboren wordt, dan schreeuwt het naar het leven. Dat is een goed teken. Het roept. En we zeggen als een kind schreeuwt, dan is dat al een teken dat het kind leeft. Maar wat is het waar als een kind wat ouder wordt? Dan zie je eigenlijk al de trekjes samenkomen. Niet alleen verdrietig huilen, maar ook opstandig huilen. En dan zeggen we heel vaak, daar zit de natuur in. Maar daarin zien we ten diepste onszelf in terug. Wij hebben zelf ook onze natuur overgebracht aan onze kinderen op een bijzondere wijze. De Heere Jezus die heeft het opgewezen. Heel duidelijk op de gebrokenheid van de geslachten die aan het einde der tijden zal plaatsvinden. Schoondochter zal tegen de schoonmoeder opstaan. De kinderen die zullen ongehoorzaam zijn. Volmaakte kinderen zijn er niet. En als wij beginnen gemeente gewoon met die eerste mensen, wat zie je dan? Ach, dat we vaak zo verkeerd zien. Ook als het gaat bij de geboorte van onze kinderen. De kinderen, de geboorte van kinderen, dat is een geweldige gave. Een gave die de Heere geeft in het huwelijk. Augustinus heeft dat heel duidelijk uitgedrukt. Dat is de zon die de Heere doet schijnen in het huwelijk. Maar wat is het toch waar? Elk kind in zonden ontvangen en geboren. Want wat zag je toch bij die eerste mensen? Wat was er een verwachting bij Adam en Eva van dat oudste kind? Het werd toch gezegd, Kain, dat was de naam. Ik heb een man van de Heere gekregen. Dat mocht moeder Eva uitspreken op een heerlijke wijze. Het lijkt wel, als er in doorklinkt, het lijkt wel iets dat de Messias al zal komen. Maar dit kind is een doodslager geworden. Vreselijk, vindt u niet? Vreselijk. En dan moet je denken dat zo'n kind geboren werd, en als je een klein kind ziet, je ziet er geen kwaad in. Wat is het teer? Wat is het mooi? Wat is het gaaf? Maar wat kan er niet uitgroeien? We zien dat toch heel de geschiedenis door. We hoeven maar te denken aan de laatste wereldoorlog. En we hoeven maar te denken aan alles wat er gebeurt in landen waarin moord en doodslag plaatsvindt. Ook als we denken aan de Taliban. De vreselijke moordpartij die plaatsvindt op andere plaatsen. De mens is voor de mens een wolf. Ook in de gezagsverhoudingen. En hoe meer geslachten uiteen gaan vallen, des te meer zien we ook dat de gebrokenheid van de geslachten zo doorgaat dat er geen band meer is, dat er ook geen eenheid meer is. Dat er eigenlijk een grote chaos is. Dat is eigenlijk het verschrikkelijke wat er kan plaatsvinden. Juist ook als het gaat om dit gebod. En daarom dat de Heere ons direct plaatst onder een gezagsverhouding. De aarde zou, als er geen overheid was, en ook als er geen gezag, als er alleen een vrije opvoeding was, waar velen voor kiezen, gemeente, wat zou er dan overblijven? Eén grote chaos. En als er geen gezag meer was, geen gezagsverhouding meer zijn, wat zou er overblijven van de scholen? Het zou één grote janboel worden. Daarom mogen we zeggen, het gezag, het is een gave van God, die de Heere ons op bijzondere wijze gegeven heeft. Zo lag het met het begin. Kain, ik heb een man van de Heere gekregen, maar hij bleek een doodslager te zijn. Abel, wat het oog aanziet, we zien het vaak verkeerd. Want Abel, het was maar een nietig ventje. Maar dit kind, dat had de Heere wat goeds in gevonden, op een wonderlijke wijze. Wat een wonder dat de Heere dan zo eigenlijk ons dit gebod geeft. Dat ik, mijn vader en mijn moeder en alle die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. Gemeente, zo worden wij als kinderen gesteld onder dit gebod. Om zo ook gehoorzaamheid te leren kennen en ook dat we onze ouders de eer geven die hen toekomt. Nu is het heel opvallend dat de catechisme spreekt over eer, liefde en trouw. Als wij de brieven nemen van Paulus en ook van Petrus, het wordt gesproken over de verhouding van mensen met elkaar, heer-knecht, oude kinderen, dan wordt er heel vaak gesproken, heel duidelijk, over de vrezen van God. Onderdanig zijn in de vrezen des Heren. En daarom heeft de catechismus eigenlijk dit woord hier gebruikt. In de eerste plaats niet de liefde, maar eren. Zoals ook eigenlijk de Heere dat gezegd heeft in zijn heilige wet. Niet, natuurlijk bedoelt de Heere dat, heb je ouders lief. Maar het gebod zegt, eert uw vader en uw moeder. En dat woord eren, dat ziet op vrezen. Op de vrezen des Heeren. Op de wetenschap. Op de wetenschap dat we de Heeren moeten vrezen en dienen. En van daaruit ook het respect kennen voor elkaar. Als we onze tijd zouden beschrijven in de vele verhoudingen van overheid, maatschappij, kerk, samenleving. Wat is eigenlijk het punt dat heel vaak ontbreekt in onze tijd? Ach, dat weten we wel. Wat worden niet in de opvoedingscursussen gegeven? En wat zijn er niet de vragen rondom de opvoeding, hoe we om moeten gaan met de kinderen, ook als de kinderen ontsporen? En wat zou vooral eigenlijk het grote manco zijn in onze tijd, waardoor de dingen zo geweldig verkeerd gaan? Is het niet dit, dat het respect weg is? Het respect. En dat wordt dan bedoeld in de Bijbel met het woordje vrezen. Vrees God, eer de koning. Een woord uit Petrus. De vrezen des Heren is het beginsel van alle wijsheid. En daar moet het ten diepste mee gaan. Klein worden voor God. Eerbied betonen. respect betonen. En waar het respect weg is, daar blijft alleen maar de revolutie over. Daar zien we alleen maar de grote gebrokenheid aan alle kanten openbaar komen. En dat woord eren, zoals het hier staat, dat heeft eigenlijk nog iets te betekenen. Dat betekent eigenlijk ook, vooral, niet alleen het respect, maar ook dat vooral allen die een taak hebben om te regeren, het regeerambt is ten allen tijde een ambt. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, als ouders zijn we eigenlijk ook ambtelijk bezig. Want als wij onze kinderen verwaarlozen, wat doen we dan? Dan doen we ten diepste ook tekort aan het bevel van de Here. Want dat gebod, het vijfde gebod, dat heeft eigenlijk twee kanten. Niet alleen de verhouding van kinderen naar ouders, maar ook van ouders tot kinderen. Dat hebben we zojuist ook gelezen in de Efezebrief. Eert uw vader en uw moeder. Het gaat om dat de Heere geëerd wordt, dat hij gediend wordt, dat hij gevreesd wordt, maar dat zo ook de ouders de eer wordt toegebracht die ze waard zijn. En wat geldt daar tegenover? Ook dit: verwekt uw kinderen niet tot toren. Dat betekent dat er een grote verplichting ligt, niet alleen op de kinderen om de ouders te eren, maar ook een verplichting van de ouders om met hun kinderen vol liefde en vol trouw om te gaan. Al gemeente, als we dat vergelijken met onze tijd, wat zien we dan aan alle kanten? Een gebrokenheid in het maatschappelijke leven. Kinderen die niet meer thuis kunnen zijn, die vervreemd zijn van hun ouders, omdat ze van de huis uit geen liefde krijgen, en alle instanties geroepen moeten worden om juist ook hun kinderen, om de kinderen op te voeden door pleegouders. Wat zie je daarin? Dat het waar is, als we God verlaten, dan is de naaste niet beveilig. En waar begint onze naaste? Dat begint al in huwelijk en gezin. Je ziet dat de gebrokenheid dan juist in de gezinnen een bijzondere plaats moet innemen. Gaat innemen. En dat je ziet dat de kinderen niet beveiligd zijn in hun eigen huis. Wekelijks zie je toch die berichten in de krant voorbij komen. Zelfs tot moord en doodslag toe. Vreselijk is dat. En als ik nou zeg aan het begin dat het gaat om een spiegelbeeld. Gemeente, mag u iets afspiegelen van de vrees des Heren. Ook als het gaat in de opvoeding. Och, dan hoeven we niet te zeggen, vroeger was het beter. Want een goede oude tijd was er niet. Want onze ouders namen hun zonde mee en wij nemen onze zonde mee. Dat is aan alle kanten waar. Maar wat we missen ook in onze tijd, dat is eigenlijk dit: identificatiefiguren, waar de stille omgang met de Here openbaar komt. Zoals je bijvoorbeeld leest in die eerste geschiedenis van de mensheid, Henoch die wandelde met God, die stille wandel met God, die straalde wat uit. En wat gaf dat eigenlijk ook in het leven naar de toekomst toe? Wel dat het geslacht van Henoch eigenlijk werd opgeschreven als een geslacht dat waar iets van uitstraalde, waar de nageslachten nog van hebben gesproken. Zo zelfs dat het voorbeeld van Henoch ook naar zijn kinderen toe, in de stille wandel met God, eigenlijk ook in het Nieuwe Testament verschillende keren mag worden aangehaald. Om in die wandel met God, die stille wandel met God, iets af te spiegelen van de rechte opvoeding en van de overdracht van het woord van God naar onze kinderen toe. Wat een wonder is dat. dat de Heere dat geeft in een gezin. En daarom, als er zoveel, daar kan veel fout gaan ook in ons eigen leven. We leven een gebroken tijd. Het kan zijn dat we met schaamte vanavond voor Gods aangezicht komen, dat we zeggen, wat is van ons gezin terechtgekomen? En ben ik altijd wel vader geweest zoals ik het had moeten zijn? En moeder geweest zoals ik het had moeten zijn? Onze tijd, gemeente, is een gebroken tijd. Juist ook door de geweldige emancipatiewoede die in de 60e jaren van de vorige eeuw over onze samenleving gegaan is. En ook door de geest van de revolutie die gezaaid is in de Franse tijd. De verlichting, vrijheid, gelijkheid en broederschap. Maar wat wil de Heere nu? Die stelt wat anders tegenover. Niet vrijheid, gelijkheid en broederschap, maar wat hier staat, eer, liefde en trouw in de gezinnen. Eren, dat de dienst des Heeren zwaar mag wegen, dat de opvoeding zwaar mag wegen. Eert uw vader en uw moeder. Vader heeft het gezegd. Wat geeft dat eigenlijk? Weer de liefde die van vader uitstraalde en de plaats die hij mocht innemen. Nee, wij hebben geen van allen, jongens en meisjes, een volmaakte vader en moeder. Het zijn vaak mensen met karakterfouten. Ze hebben ook hun eigen zonde meegenomen. Maar wat is het cement? Juist in de overdracht. Dat is vooral de vrezen van God. De dienst van God. Niet de vrijheid. Niet de gelijkheid en de broederschap. Zoals er al die tendensen zijn dat je zegt, dat ze zeggen, ja, iedereen is in mijn gezin gelijk. Vader en moeder en de kinderen, ze mogen gewoon de vader en moeder met hun eigen naam aanspreken. De afstand valt weg. Het respect valt weg. De fundamenten worden daardoor omgeslagen. Maar je kunt zeggen dat wat de catechismus hier zegt, eer, liefde en trouw, wat is het een bijzondere verklaring van het vijfde gebod. Eer, dat betekent juist zwaar laten wegen. Juist de gezinnen zwaar laten wegen in het leven van alle dag. Vader heeft het gezegd. Moeder heeft het gezegd. En wat is een moeder in een gezin toch bijzonder belangrijk. Wat mij opviel, dat is dit. Dat de moeder, veel mensen ons wijs maken dat eigenlijk de vrouw in de schrift eigenlijk niet de plaats krijgt die haar toe moet komen. En dat we daarom moeten denken aan een emancipatiegeest. Een geest van feminisme. Waar eigenlijk vrouwen mannelijke beroepen moeten invullen en dat het omgekeerd allemaal kan. De Bijbel die zegt duidelijk, man en vrouw schiep hij hen. En let u goed op, als je Leviticus 19 neemt, viel mij op, derde vers, daar staat, eert uw moeder en uw vader. Wonderlijk is dat, zomaar een keer ertussendoor. Niet vader en moeder, maar moeder en vader. Zou daar niet een geweldige diepe gedachte achter liggen? Deze gedachte. Want wat betekent niet een moeder in het gezin? Ook bijbels gezien. Wat hebben Godvrezende moeders in de Bijbel veel mogen betekenen? Die op God hoopten. Wie denkt niet aan Sarah? Wie denkt niet aan Lea? Wie denkt niet aan Rebecca, de stammoeders van Israël, die geworsteld hebben met hun kinderen? Wie denkt niet aan een Hanna? Daar komt iets openbaar van de echte opvoeding. Ik heb wel eens iemand horen zeggen die een groot gezin had. De moeder die ze tegen me zei, die zei, ja, ik ben eigenlijk alles in één. Politie, onderwijzer, dominee. En ik mag ook zo de kinderen heen wijzen naar de Heere. Moeders in de Heere. Wat legt de Bijbel daar veel nadruk op? En wat mogen en gouden lijn getrokken worden vanuit het Oude Testament, maar ook vanuit het Nieuwe Testament. Het is niet zonder reden dat Maria genoemd wordt, de moeder van de kerk, omdat zo de liefde Gods in een gezin openbaar mag komen. Geen verharding en geen verkilling, maar juist de echte liefde en de nabijheid van de Here. En dan is het wonderlijk als hier die drie woorden staan, tegenover gelijkheid, vrijheid, gelijkheid en broederschap, daar mogen tegenoverstellen de drie dingen van de catechismus: eer, liefde en trouw. Je zou kunnen zeggen dat de liefde wordt hier als tweede genoemd. Het is eigenlijk heel duidelijk een climax die hier staat. Je zou ook kunnen zeggen, het is het cement waar het om gaat, van de liefde tot de ouders tot de kinderen. Als we onze ouders eren, dan gaat het niet om een ijzeren wil van vader of moeder, maar dan gaat het juist om die liefde. Die liefde die blijft tot aan het einde toe. Vader en moeder die veel hebben betekend. En jongens en meisjes, misschien heb je wel kritiek op je ouders, maar dan kan het toch zijn, en dat zul je beleven, dat als je ouders wegvallen, dat je heel vaak zei, dat zijn vader, dat zijn moeder. In de natuurlijke dingen, maar nog veel meer mag dat waar zijn in de geestelijke dingen, als zo de nabijheid van de Here mag openbaar komen. En daarbij is ook heel duidelijk de trouw een belangrijk cement. De trouw in een gezin, de trouw aan de ouders, en dat we met respect spreken over ze, met liefde, maar ook alle trouw mogen bewijzen, dan komt hierbij ook heel duidelijk de verplichting openbaar. Want let u goed op, het wordt wel heel strak gesteld in de catechismus, en mij aan hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerp. Dat betekent de leer, de straf. Wat zijn huisregels toch geweldig belangrijk. Als het mag zijn, juist ook geënt op de vrees des Heren. Want dat is toch de christelijke opvoeding. Het gaat altijd eigenlijk juist in de opvoeding om die vier bekende R's in een gezin. Ach, die kunnen we zelf niet maken. Maar daar moeten we als ouders maar heel veel om vragen. De regelmaat, de reinheid, de rust, het respect. Direct bij de geboorte wordt dat eigenlijk al tegen de moeders gezegd. Er moet zijn bij de voeding van de kinderen, bij de eerste levensfase, regelmaat voor een klein kind. Reinheid, dat er een hygiëne is die belangrijk is, maar ook op zijn tijd rust. Hoe is dat waar in onze tijd? Niet alleen als een kind kleuter wordt of peuter wordt, en ook als het kind eigenlijk zijn plaats mag krijgen bij de opvoeding, dat je die vier dingen toch steeds mag blijven handhaven. Regelmaat. Dat ze weten waar ze aan toe zijn. En dat ze ook een geordend leven mogen kennen. En wat is het dan waar? Hoe belangrijk zijn dan juist de identificatiefiguren? Dat we ons aan een vader en een moeder mogen optrekken. En dat we daarom mogen vragen: Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? Ook met onze kinderen en met onze kleinkinderen. Kinderen opvoeden is een moeilijk werk. Voeden is al belangrijk dat er regelmaat er is, de reinheid en de rust. Maar we kunnen ook zeggen, zo is het ook in het geestelijk leven. En wat is dan die gouden draad in de geslachten? Geweldig belangrijk. Jawel, je ziet hoe belangrijk inderdaad wat ik zei van de moeder, dat als een moeder de vrees des Heren mag kennen, dat kinderen er vaak bij bewaard mogen blijven. Dat is een heel schoon voorbeeld van Timotheus. Waar Paulus schrijft in een van de brieven het geloof dat eerst woonde in grootmoeder Lois, in moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Dat was niet een vanzelfsprekendheid, maar dat was juist die geestelijke overdracht. Dat wat moeder met liefde bijbracht aan de kinderen, waar ze bad met de kinderen, waar ze de kinderen las uit het woord van God en waar ze onderwijs gaf aan de kinderen, dan gaf de Heere u alles wat nodig was in het leven van alle dag. Wat een wonder is dat. Daarom, dat is nou juist het positieve van de opvoeding. Daar zijn voorbeelden van. In de Bijbel, schone voorbeelden. Maar we weten ook, soms ook, verbasterd in de opvoeding. Zien we niet zelfs bij koning David, dat hij in zonde is gevallen. Wat heeft dat een vreselijke uitwerking gehad op zijn gezin. Als de profeet tot hem zegt, het zwaard zal van uw huis niet wijken. Zien we niet gebeuren in Absalom, die opstand komt tegen zijn vader. We denken aan Amnon, die verschrikkelijke verhoudingen heeft binnen zijn eigen familie. En die vermoord wordt door Absalom. Het zwaard zal van uw huis niet wijken, zelfs tot het laatste toe van zijn leven. Geliefden moeten verliezen, om de zonde wil. Ja, de Heere houdt afrekening met zijn kinderen aan deze kant van het graf. En toch, David mag het belijden. Hoewel mijn huis niet al zo is bij God, zo mag ik weten dat de Heere een vast verbond heeft gemaakt, dat niet zal wankelen en wijken. En mocht David toch genoemd worden, de man van Gods hart. Jawel, dan moest Salomo ook zeggen, inderdaad, wel met zonde bevlekt. En de zonde is een vermenigvuldigende breuk in de geslachten, dat wel. Maar het grote wonder, toch David gered, toch het woord overgedragen. En datzelfde wat van David zegt in de psalmen, de vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Hetzelfde mag bij Salomo gezien worden in de spreuken, als je dat vele keren leest. Wat een overdracht. Maar toch, ach, de zonde woekert voort in de geslachten. Hoe is het met Salomo geëindigd? Wij weten het. In de ouderdom gaan dwalen. In zonde gevallen. Een wonder. Als door een wonder gered en zalig geworden. Dat geldt van Salomo. Dat geldt van David. En er mag toch, ondanks de gebrokenheid, in de geslachten dat woord doorgezet worden. Is dat niet een wonder? Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, weet ik dat hij een vast verbond gemaakt heeft. Misschien zijn er wel, ook hier onder ons, die daarmee tobben. Wat heb ik gedaan? Ben ik geweest die ik moest zijn voor Gods aangezicht? Ach, we houden allemaal, u en ik, alleen maar zonde over. Maar wat een wonder dan, dat de Heere nog de opvoeding, dat hij zelf in de hand wil nemen, als wij het niet meer weten. En dat hij genade wil geven. Maar dan geldt het wel, kinderen, geduld te hebben met de zwakheden van de ouders. Zien we niet daarvan een heel krachtig voorbeeld in het begin van de mensengeschiedenis? Noach. Wonderlijk gered met zijn 8 zielen. Maar wat ging het al gauw fout? Men vond de vader in dronkenschap. En we zien dan de 2 gestalten, Sem en Jafet, die hun aangezicht afkeren en de naaktheid van hun vader bedekken. En Kanaan die gespot heeft. De Heere wil niet dat wij onze ouders zouden onteren. Maar de Heere wil juist dat we geduld zullen hebben, medelijden zullen hebben met onze ouders. En dat wij ze op deze wijze hun zwakheid en gebreken geduld zal hebben. We hoeven de zonde niet te verzwijgen, maar wel geduld te hebben. Want de Heere wil juist door de zwakheid van ouders ons regeren. En is dat niet een wonder? Het kan best zijn dat er vanavond ouders zijn die zeggen, ja, wat ben ik mezelf tegengevallen. Maar ik mocht juist in de grote crisis van mijn leven de Heere vinden. En de Heere, die mocht mij redden. En het mocht allemaal anders worden in mijn gezin. Die voorbeelden zijn er, heel duidelijk geweest. Niet alleen in de Bijbel, mensen die tot bekering komen. En waarin de genade van de Heer Jezus Christus op een heerlijke wijze gaat schitteren. Wie denkt bijvoorbeeld niet aan koning Manasse? Wie denkt niet aan koningen die soms in zonde vielen en die toch tot behoud komen? Denk bijvoorbeeld, waar we heel bij de bekendste geschiedenis blijven, van koning David. Ik heb tegen u gezondigd, maar toch, ik mag nu gaan in de wegen van de Heere. En ik mag het van de Heere alleen verwachten. Want die het van hem verwacht, die zal nooit beschaamd uitkomen. Geduld hebben, want zo belieft het God door de gebrokenheid heen ons te regeren. Is dat niet een wonder? Het kan zijn dat je moet zeggen, ja, er was veel zwakte. We moeten maar nooit pochen als ouders, we hebben het zo goed gedaan. Maar als we eerlijk zijn, dan zeggen we het met David. Alzo mijn huis niet was bij God, heeft hij toch een vast verbond gemaakt. En daar mag de heilige verplichting liggen, om nou toch het te zoeken in de vrezen des Heren. En wat zijn er dan prachtige voorbeelden, hoe mensen, kinderen Gods, ook geduld hebben met de zwakheden van de ouders. Wie denkt niet aan Jonathan, zoals die omging met Saul. Saul die niet pitte temmen was. En op een vreselijke wijze is geëindigd. Maar wat heeft Jonathan een geduld gehad met zijn vader Saul. Al deze beelden worden ons gegeven om zo ook geduld te hebben met de zwakheden van onze ouders. En dat we zo ook onze ouders in liefde zullen aanzien. En dat geldt ook, jongens en meisjes, als het gaat om school. Verhouding leraar-leerling. Ach, het kan best zijn dat de leraar fouten maakt. Maar niet meedoen om juist het gezag naar beneden te halen van de overheid. Wij moeten bidden voor de overheid. Maakt die overheid geen fouten? Is er geen gebrokenheid? Jawel. Maar zo belieft het God ons te regeren. Door mij regeren de koningen der aarde. En daarom hebben we ook de plicht om nu te bidden dat de Heere onze regering wil geven, die weerhoudend wordt om wetten uit te vaardigen die tegen het gebod Gods ingaan. Al zijn de gevaren groot en zien we eigenlijk machten opkomen, ook in onze regering, die een gevaar zijn voor de christelijke godsdienst. Maar de Heere is machtig te doen boven bidden en denken. Het gebed mag er zijn. Vrees God, eer de koning. Respect, door straalt met de vrees van God. En dat de zegen op dit gebod rust, dat wordt hier niet direct gezegd. Maar dat wordt wel gezegd in het vijfde gebod. Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Betekent dat als onze ouders heren dat we allemaal oud zullen worden? Nee, dat wordt niet direct bedoeld. Want ook kinderen worden in hun jonkheid weggenomen die hun kinderen geëerd hebben. Maar betekent wel, denk ik, in de brede zin, de wellevendheid van de geslachten en de voortgang van de geslachten. Een geslacht dat geen respect meer heeft voor het gezag. En dat zich niet laat gezeggen dat valt uit elkaar. Die families die vallen ook uit elkaar. Daar blijft alleen maar een gebrokenheid over. Er is geen eenheid meer, maar het is alleen maar verbrokenheid. Als de Heer Jezus wijst op het laatste der dagen. Ouders tegen de kinderen opstaan. Schoondochter tegen de schoonmoeder. Dat is het teken van de einde tijden. Er is geen verbinding meer in families en geslachten. En dat is, die dagen worden niet verlengd. Maar er blijft chaos over. En daarom mag het zijn, Heere, keer terug tot ons. Natuurlijk zijn kinderen jong gestorven. Bedenk aan Jerobeam. De zoon van Jerobeam, daar had de Heer wat goeds in gevonden. Hij sterft op jonge leeftijd. Hij mag een voorbeeld zijn in het geslacht. Hij mag de Heere vrezen en hij mag de Heere dienen. En daarom, dat geslacht mag een eenheid vertonen. Daar mag, hoe gebroken ook families kunnen zijn, mag de eenheid bewaard worden als we dit gebod in alle ernst mogen respecteren. De Heere mogen vrezen en dienen. Respect, eerbied. Ja, daar gaat het om in onze tijd. De Heere vrezen en dienen. Elkaar gehoorzaam zijn in de vrezen des Heeren. Zo was het ook met de verhouding van Heer en Knecht. Wat mag er eenheid liggen? Juist ook als die verbindingen mag zijn. Want als we weten dat we gesteld zijn, bijvoorbeeld ook als directeur, of een plaats mogen hebben in het maatschappelijke leven, als ouders. Dat is niet een taak dat wij bepalen alles zelf. Maar ik sta in dienst van de Heer. En ik heb elke dag nodig, ook in het maatschappelijk leven, maar ook in de opvoeding. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En welke voorbeelden zijn er dan? Weet u wat het voornaamste voorbeeld is? Dat is de Heere Jezus Christus zelf. Nooit enige zonde gedaan en gekend. Maar dat we lezen van de Heere Jezus, dat hij hen gehoorzaam was, onderdanig was aan de moeder die hij kreeg op deze aarde en Jozef die hem werd toegegeven, die hem werd gegeven om als vader op te treden. En hij was hen onderdanig. Wat straalt daar iets van uit, van die liefde Gods in Christus. Dat voorbeeld, terwijl de Heer Jezus nooit enige zonde heeft gedaan of gekend. En ook, als aan een vader en moeder dingen opdragen die niet naar het woord zijn, gemeente, dan hoeven niet te gehoorzamen. Ik heb wel eens in de praktijk dingen meegemaakt die ook heel bijzonder waren. Ik maakte een keer een huwelijk mee. En een van de bruidspaar, die ouders, die moesten niets van de godsdienst hebben. Maar die jongen die had op jonge leeftijd de plaats ingenomen in de kerk en mocht de Heere kennen. En wat deed hij toen? Ik vond dat een geweldig voorbeeld. Toen ging hij op de trouwdag, 's avonds, zijn ouders bedanken dat ze de vrijheid hadden gegeven om de Heere te dienen naar zijn woord. En dat hij naar de kerk de plaats mocht innemen. Niet kritisch naar zijn ouders, als ze eigenlijk helemaal liberaal waren en alles losgelaten hadden. Maar wel met liefde en respect om zo de Heere te dienen. Ja, dat de aarde vol wordt van de vrees des Heeren. Dat is elkaar vrezen, de Heeren dienen in de vrees des Heeren. En ook elkaar onderdanig zijn in de vrees des Heeren. We moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen om nu alles van hem te mogen verwachten. En dan is hier alles onvolkomen. Maar straks zal het zijn dat Gods kerk mag thuiskomen. En daar zal geen chaos meer zijn. Maar dat gezin, dat zal een grote schare zijn die niemand tellen kan. Alle geslachten, naties, talen en tongen. Geen wanklank meer, maar God eeuwig verheerlijkt en tot eer van zijn grote naam. Wat een wonder is dat. Is het hier een bijzonder voorbeeld dat een biddende moeder zoveel kan betekenen. Dat gold van Maria naar de Heer Jezus toe. En ook naar haar eigen kinderen toe. Daar zijn ze toegebracht. Judas en Jacobus, ze mochten de Heere kennen. De broers van de Heer Jezus. En we kunnen ook een voorbeeld nemen uit de geschiedenis. Wie denkt niet aan de stammoeder van ons Oranjehuis. Juliane van Stolberg. Wat een wonder dat zij een biddende moeder was. Waardoor haar kinderen gebruikt mochten worden voor het wonderlijke werk van de reformatie. Zo is de Heere nog. Ding om over na te denken. En dit alles ook te mogen leren betrachten. Heere, dat ik u mag eren. Dat ik mijn ouders mag eren. Dat ik de kinderen mag liefhebben. En ze niet hard met hen handelen. Met dreiging. Maar dat ik ze mag liefhebben in de vreze des Heeren. Amen. Wij zingen van Psalm 72, daarvan het eerste vers. Geef Heer de Koning uw rechten. Psalm 72, vers 1. Wij willen samen danken en bidden. Heere, we zeggen uw grote naam, eerbiedig dank, dat we uw woord deze dag mochten horen en vanavond de leerdienst, niet zo gemakkelijk, Heere. Want wie zijn wij als ouders en wie zijn wij als kinderen? Maar nu heb je ons gesteld rond het gebod. Niet dat we van de opvoeding een chaos zouden maken en dat we alles vrij zou zijn, want Heere, vrijheid, gelijkheid en broederschap, dat eindigt in een grote chaos. Maar wel dit, eren, liefhebben en vertrouwen, dat er mag zijn. Regelmaat, reinheid, rust en respect, wilt u ons daarmee bedelen. In de gezinnen, op de scholen, in de opvoeding, ook in het regeerambt waar we in gesteld zijn, wilt u ook onze regering daarmee bedelen. En wilt u vergeven al het zondige, waar we zondig in gedachten, woorden en werken. En niet doen wat naar uw heilige wil is. Heere, wilt u geven dat we zo ons laten gezeggen door uw woord. Het is waar, Heere, een kind kan niet praten als het niet voorgezegd is. En zo wilt u ons ook de dingen leren. Dat we leren praten. Zoals moeder, grootmoeder Lois het heeft overgebracht in de lijnde geslachten. En moeder Anice aan Timotheus. En dat zo de vrees van uw naam een plaats mocht krijgen in die familie. En hij een prediker mocht zijn van het heilige evangelie. Om tot hiertoe dat ook te verkondigen. Heb dank, vergeef alles wat tekort was ook in deze dienst. Wil het heilige in onze harten, ga met ons mee, sterk ons. Ook in tijden van ernstige ziekte, wil dan ook uw kracht in zwakheid vervullen. En verlaat niet wat uw hand begon, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zet uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen. Wij zingen tenslotte van de 10 geboden achter de psalmen, vers 6 en vers 9. Gij zult uw ouders nederig eren, en och of wij uw geboden volbrachten. 6 en 9 van de 10 geboden. Verheft uw harten tot God, gaat heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.